Oké. Een heel belangrijke les. Ik zeg dat misschien wel bijna altijd, maar het is het is meer dan een les. Het is eerder iets hoe dat jij jouw hoogsensitieve kind gaat kunnen ondersteunen in een hele belangrijke levensles eigenlijk. Hè. Iets waar dat jij nu al een soort van basis kan leggen voor de rest van het leven van jouw kind, dat inderdaad volgens een bepaalde, een specifieke programmatie in het brein prikkels verwerkt. En door die bepaalde programmatie van het brein, en dus hoe dat de zaken binnenkomen, maar ook verwerkt worden, weet je nog, in die ene module waar ik het ook had over het hoogsensitieve brein en hoe het werkt, hè, dat gaat volgens opmerken, verwerken en reageren. Nu, in het stukje verwerken, daar gaan gewoon automatisch bepaalde hersengebieden veel actiever aan de slag met de informatie die binnengekomen is, waardoor jouw kind dus ook heel snel gaat associëren, gaat duiken in een archief van herinneringen, bepaalde toekomstvoorspellingen gaat maken, risicoanalyses gaat maken, eigenlijk vanaf jongs af aan al. En dus is dat heel normaal dat dat in heel dat denken en alles wat hij dus ervaart, hè, dus dat binnenkomt en dat hij dan gaat verwerken, dat hij daarin vast komt te lopen. Dat heeft allemaal te maken met dat sociaal, wat zeg ik nu, met dat emotioneel-mentale domein waar gewoon elk hoogsensitief kind hoogsensitief in is. Want dat is gewoon onlosmakend verbonden met de manier waarop wij denken, voelen en ervaren, maar ook hè, uiteindelijk gaan reageren. Nu, het zit hem niet in het opmerken, het zit het niet in het reageren, het zit hem wel degelijk in die fase van het verwerken. En dat ga je waarschijnlijk, als jij hoogsensitief bent, zelf ook als de moeilijkste fase ervaren. Waarom? Omdat daar de bron zit van het, ook van je gevoel. Hè? Als jij inderdaad zoveel denkt, zoveel linken maakt, zoveel risico's gaat analyseren, dan is dat helemaal niet zo gek dat je daarin vast komt te lopen. Omdat je bijvoorbeeld al voor één... stel dat je in een situatie zit en je gaat nadenken van hoe gaat het aflopen, hè? De wat-als-vraag die zo vaak opduikt in ons hoofd, ja, dat kan ingevuld worden door 100 scenario's die jij gaat kunnen bedenken, hè? En dat gaat ervoor zorgen dat je verder en verder en verder weg gaat van de realiteit. Nu, voor jouw kind is dat totaal niet anders, dat is juist hetzelfde. En sterker nog, jouw hoogsensitieve kind heeft heel vaak in de archief van ervaringen en herinneringen nog niet voldoende succeservaringen of nog niet voldoende ervaringen of herinneringen die hij kan staven met hetgeen wat dat hij op dat moment meemaakt. Jouw kind maakt nog heel veel dingen voor het eerst mee. Tegenover dat wij, als wij zaken voor het eerst meemaken, dat komen we al niet zo vaak niet meer tegen. Hè. Bijvoorbeeld stel dat wij in conflict komen met een vriend of een vriendin, of een vriend of een vriendin stelt ons teleur. Ja, dat hebben we waarschijnlijk al heel vaak meegemaakt. Niet dat we daardoor daar niks bij gaan voelen, integendeel. Maar we gaan wel kunnen gaan refereren naar hoe het vroeger was. Tegenover jouw kind, het misschien echt voor de allereerste keer voor zijn kiezen krijgt en daardoor ook niet alleen teleurgesteld geraakt in dat vriendje of dat vriendinnetje, maar ook gewoon teleurgesteld geraakt in het geheel. Zo van, waarom doen mensen dit? Waarom doen kinderen zo? Waarom is die zo gemeen tegen de rest? Waarom luistert die niet naar de juffrouw? Noem maar op. Jouw kind, omdat die gewoon sowieso ontvankelijk is voor alles, alles ook gigantisch hard gaat oppikken, verwerken en daarnaast ook gewoon graag alles wil begrijpen, ja, loopt dat gewoon heel snel vast in bepaalde zaken. Nu, heel belangrijk voor ik aan dit alles begin, is het besef, en dat is een besef dat ik af en toe ook vergeet. Het is niet omdat jouw hoogsensitieve kind iets niet deelt met jou, of iets niet vertelt over school, ook al vraag je dat bijvoorbeeld, dat er effectief dat hij er niks over denkt, dat er geen zaken gebeurd zijn waar dat hij misschien toch nog aan het verwerken is. Dat kan best zijn dat die verwerking zelfs 's avonds terug wordt opgestart. Hè? Dus er is op school iets gebeurd en het begint te verwerken, maar er is ook heel veel afleiding aanwezig, waardoor dat dan toch ergens in die nieuwe situatie terechtkomt, waardoor dat die niet meer zo acuut vastloopt in die ene eerdere situatie. Maar dat betekent niet dat dat gevoel zomaar in één keer weg is. Dus sowieso komt dat ergens terecht in een bepaalde situatie waar dat die in verschillende lagen begint te gaan verwerken, gaat die ook door die verwerking automatisch van alles gaan voelen. Maar door de afleiding door nieuwe situaties of nieuwe gebeurtenissen, springt die wel mee in die volgende gebeurtenis, dus die gaat wel gewoon door in zijn dag. Maar dat gevoel dat daar ergens wel ontstaan is in een eerdere situatie, neemt die gewoon mee. En dat kan zijn dat dat ook gewoon door de ene afleiding wat echter op de achtergrond geraakt, maar dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat jouw kind 's avonds zegt, ik voel mij zo verdrietig, maar ik weet niet waarom. En dat is gewoon omdat dat op een bepaald stuk in de dag een verwerking heeft gehad, dat dat verdriet heel sterk heeft geraakt of aangewakkerd, maar dat dat niet helemaal verwerkt is geraakt of dat hij daar niet helemaal zich bewust van is geweest. Dus dat is niet altijd makkelijk voor ouders, dus dat is een belangrijk besef, om dat allemaal te kunnen begrijpen, want je kind begrijpt het vaak misschien zelf niet eens, of weet niet helemaal terug te vinden van waar de zaken komen. Vandaar dat die 9 triggers wel echt heel goed kunnen helpen trouwens, want dat geeft wel heel snel duidelijkheid. Of kinderen kunnen wel terug gaan koppelen van, ah ja, dat en dat en dat is er inderdaad wel gebeurd. Maar dat zit in die andere module. Maar besef ook dat het is niet omdat jouw kind zegt dat alles goed is, of dat er niks gebeurd is, of dat alles oké is, dat dat niet aan het denken is. Jouw kind denkt constant. Je moet er ook niet van alles achter gaan zoeken dat dat niet altijd alles wil delen. Het zou ten eerste al kunnen zijn dat jouw kind een introvert, hoogsensitief kind is. Dan gaat het al sowieso meer moeite vragen om jouw kind zijn leefwereld, zijn binnenwereld te gaan delen met jou. Want dan is dat absoluut geen natuurlijk gegeven. Dus dat vraagt wel wat trucjes om jouw kind op dat stukje te brengen. Maar die komen eigenlijk vandaag heel mooi aan bod. Of in deze les heel mooi aan bod. Maar het kan ook gewoon zijn dat jouw kind het niet wil benoemen. Omdat hij gewoon al voelt. Door ervaren. Niet wetende dat dat bij hoogsensitiviteit waarschijnlijk wordt. Maar wel voelt van, als ik hierover terug ga vertellen. Dan wordt het terug heel echt. En dat was zo'n vervelend gevoel. Ik wil dat niet meer. Ik moet hier spontaan ook bijvoorbeeld denken bij angsten. Hè. Heel veel hoogsensitieve kinderen gaan niet vertellen waarom ze niet naar het toilet durven gaan alleen. Waarom? Omdat ze gewoon schrik hebben dat het moment dat ze dat luidop gaan benoemen, dat het echt wordt. Maar ook dat als ze het luidop gaan benoemen, gaan ze heel sterk terug bij dat beeld terechtkomen. Of bij dat gevoel nog harder terechtkomen. En dat willen ze niet, omdat het al zo eng is nu. Ja. Dus dat maakt allemaal dat het niet altijd makkelijk is om in dat stukje verwerken, hè, waar je kind heel actief in is, om daar zomaar wat grip op te krijgen als ouder. Maar je kan toch je kind hierin gaan ondersteunen. En op zo'n manier dat het eigenlijk, dat is een rijkdom voor de rest van jouw kind zijn leven en zijn toekomst. Hè. Ik zal je zelfs zo zeggen, als jij dit al zou kunnen, wat ik jou nu ga vertellen, stel dat jij dit al zelf zou kunnen, dat is al heel veel waard, maar stel dat jij dat al ook had gekunnen op de leeftijd dat jouw kind is, of dat er iemand was die jou daar toen al zo hard mee heeft geholpen, dat had een verschil gemaakt. Daar ben ik van overtuigd. Ja? Want het is echt wel grip krijgen op u. Mentale deel, op je mentale domein, op je mentaal-emotionele domein van je hoogsensitiviteit. En dat is bijzonder krachtig als dat lukt. Je kind gaat dat niet zelf kunnen, hij heeft daar nu u nog voor nodig. Maar het moment dat jij dat gaat doen, gaat jouw kind dat uiteindelijk zelf ook leren doen. Of leren hanteren, omdat hij voelt dat dat werkt. Het gaat bij mij nu over 3 zaken die echt volgens mij de basis zijn om binnen dat mentale, emotionele domein. En dan heb ik het echt vooral over het mentale. Dus het verwerken van al die informatie, daarin vastlopen. En dat heeft natuurlijk effect op het emotionele. Maar in dat beginfase daarvan, hoe dat we daar eigenlijk onze kinderen in kunnen gaan helpen of ondersteunen. Goed, parkeren van gedachten komt aan bod. Het losleren maken van feiten en wat kinderen invullen. Maar ook het leren omdenken, wat een hele belangrijke is. Het goede is dat je hoogsensitief kind heel goed kan denken. Dus als je de juiste vragen gaat stellen of de juiste technieken gaat gebruiken of inzetten, gaat je kind ook wel getriggerd worden, of dat dat nu introvert of extravert is, om toch hierin mee te gaan en te gaan onderzoeken en te gaan aangrijpen, omdat hij ook voelt dat dat ook wel helpt. Dus je gaat hem of haar echt wel meekrijgen in dit stukje. Is dat super makkelijk? Nee. Is dat magie? Nee, maar dit helpt wel. Maar je moet wel geduld hebben, want je kunt niet zomaar in één keer een hele automatische denkwijze daar constant altijd heel bewust mee kunnen leren omgaan. Dat vraagt ook wel echt tijd. Zowel voor u als ouder, wees mild voor uzelf, hè, maar ook voor uw kind. Want dit vraagt een soort van hele bewust, een heel bewust attent zijn. En daar heb je gewoon niet elke dag de energie voor. Zowel het kind niet, zowel jij niet. Goed, parkeren van gedachten. Je gaat het zeker herkennen dat jouw kind 's avonds moeilijk kan loslaten van de dag en dat hij nog van alles aan het denken is voor morgen of van de dag daarvoor en nog vragen heeft en dan denkt als ouder, ja nee, want nu is het echt wel tijd om te gaan slapen. Maar je beseft ondertussen waarschijnlijk ook al wel van ja, maar ja, als ik daar nu niet op inga, ja, dan valt hem ook niet in slaap of dan valt ze ook niet in slaap. Hoe kun je daar echt heel concreet mee omgaan, is door gedachten te leren parkeren. En dat kan je echt zien zoals een auto die ergens naartoe aan het rijden is, maar op een bepaald moment is het gewoon tijd om de garage binnen te rijden, maar die auto is er nog altijd. En de volgende dag mag die auto er gewoon terug uit en gaat die terugrijden. Nu, het is wel zo, als die auto ergens naartoe aan het rijden is, is dat heel vervelend dat die in die garage moet en dat die misschien dan de volgende dag niet meer weet waar dat die nu naartoe aan het rijden is of waar dat die was. Ja. Dus het is heel belangrijk dat er eigenlijk dat die auto heel goed weet, ah ja, morgen kan ik gewoon terug verder rijden. Ik moet niet helemaal terug op begin beginnen of ik ga niet verloren rijden, want ik weet waar ik naartoe moet. Dus op die manier gaan we het ook heel visueel maken. We gaan net zoals met onze gedachten, gaan we zoals bij die auto, gaan we eigenlijk dat gaan parkeren. Dus heb je iets waar dat je kind in vastloopt, in plaats van dat dan inderdaad nog anderhalf uur te moeten bespreken, waar dat je misschien zelf ook de puf niet meer voor hebt, maar waar dat je ook van denkt, oh mannetjes, en die tijd is voorbij aan het tikken en morgen moet je terug naar school en die heeft een nachtrust nodig om te kunnen functioneren op school en weer met de volgende lading prikkels om te kunnen. Maar je weet dan ook van, oh ja, maar als het nu niet vertelt en kan hem ook niet in slaap vallen. Ik herken het allemaal hoor. Dan is dat het moment om te gaan parkeren. Eventueel, hele jonge kinderen, kan je echt werken met auto's en een garage bouwen van Lego, waardoor dat je dat echt die gedachte in de auto hebt, dat je een autootje hebt, dat deurtje open kan gaan, steken de gedachte erin en parkeren en de volgende dag kan je verder rijden. Dat is heel leuk voor een kind om te doen. Maak het visueel. Dat kan trouwens perfect op een nachtkastje gezet worden. Wat bij ons heel goed werkt, is al niet meer de autootjes, want ze zijn al een beetje te oud. Maar er ligt gewoon een schriftje. Er ligt een schriftje en er liggen post-its naast deur zijn bed. Ook niet altijd, maar er zijn periodes waarin dit veel harder nodig is. En dan gebruiken we het schriftje en de post-its. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Het schriftje is gewoon sowieso voor hem. Het schriftje is voor als hij niet in slaap kan vallen, omdat hij inderdaad een bepaald dat hoeft niet altijd negatief te zijn. Hè? Dat kan evengoed het bedenken van een stripheld zijn, waar dat hij van denkt, oh, ik mag morgen die naam niet vergeten. Hè? Want ik heb nu juist het beste idee voor de naam voor mijn strip. Ik mag dat niet vergeten. Als dat erin zit, ja, dan kan hem al niet slapen, want dan heeft hem schrik dat hem dat gaat vergeten. Dus dat schriftje is voor hem. Daar schrijft hij eigenlijk op hetgeen waardoor hij niet in slaap kan vallen. Ofwel is dat een leuk idee, ofwel is dat een vraag voor mij, ofwel is dat een beeld dat hem wilt loslaten of een vervelende ervaring. Dat is gewoon, en hij heeft al geleerd dat hem dat ofwel mag tekenen ofwel in korte woorden. Want hij weet ondertussen al dat parkeren, dat geen heel verhaal moet zijn. Dat kunnen een paar woorden zijn. Als hij dat boekje opendoet, weet hij over wat het gaat. Want dat is de kracht van hoogsensitiviteit. Hij gaat dat nog weten. Hij gaat meteen kunnen de linken terugleggen in zijn hoofd bij het zien van die paar woorden. De post-its zijn voor mij. Stel dat hij s'avonds nog zegt, oh mama, je mocht dat niet vergeten, of morgen moet dat gebeuren, of dat kan echt over stomme dingen zijn, zo. De zwemzak die niet vergeten mag worden, of allez, weet ik veel. Hij is dan bang dat ik iets ga vergeten, of, waarvoor wordt dat ook gebruikt, ik beloof iets aan hem, van morgen zullen we dat doen. Dan is hij ook heel vaak bang dat ik dat ga vergeten. Hè. Dus de post-its worden eigenlijk gebruikt ook weer om een belofte die ik maak op te schrijven, zodat hij de garantie heeft van, mama heeft dat opgeschreven, die neemt dat nu mee naar beneden en dat wordt op de ijskast geplakt. Hè. Of, mama mag iets niet vergeten, ze schrijft dat nu op en dan kan ik het ook loslaten. Want mama plakt dat dan ook op de ijskast. Ja, de ijskast hier wordt nogal veel opgeplakt. Maar dat zijn zekerheden. En daardoor kan hij eigenlijk heel goed bepaalde gedachten gaan parkeren. Je kunt dat ook overdag doen. Je gaat merken dat je dat dan veel minder nodig hebt. Maar bijvoorbeeld, wanneer kan dat wel? Wanneer dat je kind op school afzet en dat wilt nog iets bepaald met je bespreken. Maar je zegt, ja, maar nu begint school, dat gaat niet. Dan zou je daar ook... Je moet niet altijd een boekje bij hebben. Hè? Je kunt ook een notitiemapje in je gsm aanmaken. En je zegt van, of spreek het even in de dictafoonfunctie, dat we het straks niet vergeten. En hoep, je kind kan parkeren. Hè? Ik benoem dat ook altijd zo, parkeer het even. En dat maakt, ja, je rijdt zoveel met een auto waarschijnlijk. Je weet, als je parkeert met een auto, de volgende dag pak je die terug. Hè. Je gebruikt die constant opnieuw. Parkeren is geen eindbestemming. Hè. Parkeren is even stilstaan en dan daarna rijden verder. Hè. Dus dat werkt heel erg goed bij hoogsensitieve kinderen. Dus, zijn ze heel erg klein, dan werk je bijvoorbeeld met het Lego garageke en het Lego autootje en maak dan dat autootje eventueel groot genoeg, zodat je daar zelfs de gedachte in kan steken. Hè? Dus dat je de gedachte echt effectief in het garageke gaat rijden. Want anders vergeet je het misschien zelf ook wel weer. Bijvoorbeeld zorgenpopjes kunnen ook heel goed helpen bij kleintjes. Het zou heel veel... hoe noemt dat dingen nu weer? We hebben die zelf ook zo. Die werken heel erg goed. Je kunt dat zelf maken, zorgenpopjes. Maar er is zo'n Duits merk... Zorgenmonstertje of zo? Ik weet het niet. Dat zijn zo van die monstertjes. En die hebben een ritsje. En je steekt daar s'avonds nog een zorgje in. En dan eet dat poppetje dat zogezegd 's nachts op. Als ze heel erg klein zijn, lukt dat nog. Maar het is zo'n beetje zoals een Sint. Op een gegeven moment hebben ze wel door van, ja, dit kan eigenlijk niet. Dus mijn mama haalt dit eruit. Dus goh, zie dat je daar gewoon... voor mij is het ritueel vooral belangrijk. Van, weet je, we steken het zorgje even weg. Zodat jij gewoon kan slapen. En het poppetje is daar nu mee bezig. Hè? Die gaat daar... is over nadenken en ik ga daar ook over nadenken. Hè. Voor mij was dat een hele goeie om bijvoorbeeld toch van haar innerlijke wereld terecht te komen. Want zij schreef haar zorgen daarop en stak het in het poppetje. En s'avonds kon ik dan echt wel zien waar zij zorgen over maakt. Want zij is geen open boek. Ondanks dat ze heel veel praat, is ze geen open boek. Het is meer haar papa in dat stukje. Maar zo kan ik het wel altijd weten. Hè? En zo werd het ook besproken. Ondertussen zijn we al verder in werken we met dagboeken, waarin dat zij me effectief de toestemming geeft om te lezen, zodat ze het niet hoeft te vertellen, maar dat ik het wel kan lezen. En ze schrijft eigenlijk ook op het einde van haar dagboek, niet hierover vragen of wil ik morgen over praten. Kijk, er zijn zoveel dingen. Neem dit mee als tips en zoek opnieuw met jouw kind samen uit hoe dat jullie leren parkeren. Op welke manier? Via tekeningen, via een schriftje, via post-its, via een auto in een garage, via een dagboek. Het doet er niet toe, maar betrek je kind hierin. Ja? En parkeren is gewoon een term die wij heel veel gebruiken, maar je kunt het gerust anders gaan benoemen. Wat ook heel belangrijk is voor jouw hoogsensitieve kind, waar dat die heel gevoelig aan is, door die verwerking weer, die gaat heel snel conclusies trekken. En als er bepaalde zaken, hè, dus die is constant bezig met puzzelstukken te verzamelen, zijn er bepaalde puzzelstukken niet, gaat die zelf puzzelstukken gaan proberen te vinden uit zijn archief of uit het verzinnen van iets, om toch die puzzel te kunnen leggen. Dus dat is eigenlijk heel normaal dat jouw hoogsensitieve kind heel veel dingen gaat interpreteren, gaat invullen. Er iets van gaat maken wat totaal niet feitelijk is. Bijvoorbeeld, stel dat je twee kinderen hebt en je zegt tegen het ene kind, amai, dat heb je echt wel goed gedaan. Dan 9 van de 10, als jouw hoogsensitieve kind dit gehoord heeft, dus de broer of de zus die hoogsensitief is, gaat hij zeggen, hoe vind je dan dat ik dat niet goed gedaan heb? Ja? Of als je zegt, amai, ik ben echt trots op jou, omdat er ook effectief iets is geweest dat dat ene kind gedaan heeft. En je dus daarom tegen dat ene kind zo zegt, dat het hoogsensitieve broertje of zusje zegt, dus jij bent niet trots op mij. Dus zij gaan eigenlijk heel veel conclusies trekken, heel veel interpreteren. Ook bij andere zaken, als ze het niet helemaal verwerkt kunnen krijgen, wat logisch is, want ze hebben nog geen scala aan ervaringen, gaan ze zelf dingen gaan invullen of vermoeden of weet ik veel. En dat heeft natuurlijk enorm veel effect op hun beleving van de zaken. Want als zij inderdaad daardoor interpreteren dat jij niet trots op hun bent, heeft dat echt wel effect ook gewoon op heel hun wezen, op heel hun gevoel, op hun manier van naar zichzelf ook te kijken. En dat is totaal niet eerlijk, want jij hebt dat helemaal zo niet gezegd op dat moment. Dus dat kan ook wel zijn dat je daar ook boos of geagiteerd op gaat reageren. Nu, wat menselijk is. Dus ook na deze les mocht je daar boos van worden. Op zo'n moment is dat heel normaal. En ook op een gegeven moment heb je het ook wel gehad. Dan heb je zoiets van, maar heb ik helemaal toch niet gezegd? En dan denk je, wat moet ik nu elke keer op mijn woorden gaan letten? Dus als ik tegen de ene iets zeg, moet ik al zien dat ik voor de... Nee, absoluut niet. Het is belangrijk om onze hoogsensitieve kinderen dingen te leren, waardoor dat ze doorhebben hoe hun hoogsensitiviteit eigenlijk parten speelt, waar dat voor zorgt en ook hoe dat ze ermee kunnen omgaan. Maar hun heel de tijd gaan beschermen is niet geen waardoor dat je hoogsensitieve kind gaat groeien. Dus je moet niet op dat moment zeggen van ja, maar ik ben ook trots op u en want gaat er straks ook iets... Nee, absoluut niet. Of je moet ook niet gaan denken de hele tijd van ik moet iets zeggen tegen de ene, dan moet ik zien dat de andere het niet hoort. Trouwens, dan maak je geen illusies, want ze horen alles. Of dat je al moet nadenken, dan moet ik tegen die ook iets kunnen zeggen. Absoluut niet. Daar doe je je hoogsensitieve kind geen cadeau mee, want later in het volwassen leven, als uw baas iets tegen een ene collega zegt, maar dan niet tegen uw kind die dan al in een volwassen leven staat, geen compliment geeft, gaat hij of zij die conclusie trekken van, zie, ik kan het niet. Tegenover, dan is er geen mama of papa in de functie van een baas die zegt, trouwens, jij hebt het ook heel goed gedaan. Dus ga je je kind hier niet mee helpen, in tegendeel. Waar je ze dan wel mee kunt helpen, is te leren dat zij heel vaak feiten, dus dingen die effectief gezegd worden, op hun eigen manier gaan invullen of interpreteren. hoe hebben wij dat hier aangepakt? Door het moment dat mijn zoon echt heel vaak zei van... Hoe, dus jij vindt... Dan in plaats van te zeggen... Maar dat is niet waar, jongen. En blablabla. Bla, bla, heb ik, dan is dat gewoon standaard geworden. Dat ik dat terug aan hem heb gevraagd. Heb jij mij dat horen zeggen, vriend? En dan zag je die echt nadenken. En dan in het begin dacht je, heeft hij heel vaak tegen mij gezegd... Ja... En dan dacht ik, nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. En dan was het aan mij om eigenlijk de dialoog opnieuw te gaan terugspoelen en te laten beluisteren. Hè. Dus dan zei ik van, oké, jij denkt dus echt dat ik dat gezegd heb. Nu, ik ga even terugspoelen. Dus jouw zus heeft dit gedaan. Hè. Hij had een hele goede rekensom gemaakt. En ik heb daarvan gezegd, amai, dat heb je heel goed gedaan. Hè. Rekenen lukt echt heel goed. En dat is het moment dat jij tegen mij hebt gezegd, dus jij vindt dat ik dat niet kan. Oké, heb ik dan echt die zin gezegd, jij kan heel goed rekenen en jouw broer kan dat niet. Heb je mij dat horen zeggen? En dan zag je die terug opnieuw en denk, nee. Ik zeg, kijk, dit heb jij ervan gemaakt, dat heb jij gedacht. Hè? Dus je hebt iets gehoord en je hebt heel snel daar je eigen vraag bij gesteld, je eigen conclusie bij gemaakt. En dat is niet wat ik heb gezegd. En het kan wel zijn dat dat zo is bij jou overgekomen. Ja? Maar dat maakt niet omdat dat bij jou zo is overgekomen, dat ik dat echt zo heb gezegd. Dat zijn gesprekken die voer ik al jaren met duur. En dat heeft mij jaren gekost om dit door te krijgen. Dat zijn gesprekken van in de auto, dat ik hem vertel van Tuur, een van de grootste uitdagingen van jouw hoogsensitiviteit is leren feiten los te koppelen van wat jij ervan maakt. Hè. En heel lang heeft hem dat niet begrepen, wat ik daarmee bedoelde, omdat dat voor hem ook allemaal heel normaal was, dat hij op die manier dacht. Maar nu, zoveel jaren later, dus het is een werk van lange adem, wil ik daarmee zeggen, kan dat echt zijn dat hij naar mij komt. Die gaat nog altijd heel snel in dat stuk zitten, dus jij vindt dat niet van mij. Hè? Heel snel. Maar dan zeg ik van, Tuur, denk eens even, nou, heb ik dat echt gezegd? En meestal geef ik hem ruimte. Hè? Dan ga ik naar de badkamer, de was plooien of zo. En dan komt hij naar mij en dan zegt hij ook, nee, je hebt dat niet gezegd, maar dat kwam zo wel over. En dan zeg ik, oké. Kijk, dat was absoluut mijn bedoeling niet, hè? Dat dat bij jou zo overkwam. Want dat wilde ik helemaal niet zeggen. Ik wilde gewoon jouw zusje daar iets over vertellen. En dat stond eigenlijk volledig los van wie jij bent, van wat jij kan, van wat ik in jou zie. Hè? Maar het kan wel zijn dat dat zo is overkomen. En dat is niet mijn bedoeling geweest. En dat is... Ik denk een van mijn grootste, nog steeds grootste succeservaringen die ik nu ervaar. En pas op, het lukt nog niet altijd heel goed, maar dat hij dat heeft leren denken op zijn 9-jarige leeftijd, komt ook gewoon omdat ik al jaren die vraag stel, Tuur, heb je dat echt gehoord of heb je dat ervan gemaakt, Tuur? En is dat een feit? Is dat echt gebeurd? Of denk jij dat? Tuur, heeft mama dat echt zo gezegd? Of ja, heb jij dat gevoel daarvan gekregen? En nu zie ik, na zoveel jaren, dat hij echt snapt... Ah ja, wacht, ho, is dit echt zo? Of is dit... Maak ik dit ervan? En dan kan dat, maak ik dit ervan, nog altijd effect hebben op zijn gevoel. En dan vind ik dat nog altijd heel bijzonder dat hij zegt van... Ja, maar ik kreeg daar wel ik kreeg dat gevoel wel dat jij dat dan bedoelde. En dan denk ik, nu zijn we er, want dan kunnen we daar weer over praten. Want dat is een teken dat hij zich waarschijnlijk daar ook nog ergens onzeker over voelt. En dan kan je ook nog de vraag terugstellen van... Hoe komt dat eigenlijk dat jij dan dat gevoel krijgt? Twijfel je daar dan bijvoorbeeld aan dat ik dat niet zou vinden? Of dat ik dat niet zo over jou denk? En dan kan die ook weer gaan nadenken. Oh nee, en dan ga ik ook heel vaak vragen van... Hoe is dat bijvoorbeeld... We hebben gisteren ook samen wiskunde gedaan of rekenen gedaan. Heb je dan van mij ook... Heb je dan geen enkel complimentje gekregen van mij? Of hoe zat dat juist? En dan gaan die ook daar naar terugdenken. En dan gaat die inderdaad gaan zoeken en... Oh ja, nee, want... Ja, mama heeft eigenlijk zelfs 3 of 4 keer gezegd dat ik beter kan rekenen dan haar. Dus voilà, ah oké. Okay. En zo gaat hij eigenlijk feiten gaan verzamelen, waardoor dat ik kan zien van ja, oké, het slaagt eigenlijk op niks wat ik er nu zelf van heb gemaakt. Hè. En als, dat hij dat nu al aan het leren is, dat stelt mij gerust naar de rest van zijn leven toe. Want hij gaat later in een relatie, gaat hij dat zo vaak horen van zijn partner, of dat dat nu een vrouw of een man is, dat doet er niet toe. Maar die partner die gaat ook wel eens iets zeggen waardoor dat hij denkt, oei, heb ik het dan verkeerd gedaan? Of heel snel gaat dat die neiging hebben in een relatie. Maar als hij dat nu al kan komen checken bij mij, gaat hij dat later hopelijk in een veilige relatie dan wel ook durven checken bij de partner van, bedoelde jij dat ook? Want zo kwam dit wel over bij mij. Of zo heb ik het wel geïnterpreteerd. Mama, en dat is de basis van veiligheid in een relatie. Van kunnen ontwikkelen. Van kunnen door blijven gaan. Want anders, ja, als je echt enkel met je eigen invulling altijd verder gaat. De invulling van een hoogsensitief persoon is zeer snel geneigd tot, ja, zelfkritiek, naar zichzelf ook niet naar waarde schatten. Hè, dus heel snel uitkomen bij, zie, ze vinden me niet goed genoeg. En als je dat al kunt vermijden, nu al, dat gaat zoveel stevigere basis geven voor later. Dus dat stelt me gerust om te zien dat Tuur dit nu kan. En dit kan ook bij jouw kind. Gewoon door elke keer niet te gaan oplossen of te gaan zeggen, het is wel waar, of er boos op te worden van, dat heb ik toch helemaal niet gezegd. Wat ook nog altijd bij mij wel ook gebeurt trouwens. Maar door te zeggen, oké, heb ik dit echt gezegd? Heb je me dit echt horen zeggen? Of heb je dat ervan gemaakt? Oké, kan je dat niet, kun je dat niet terugdenken? Of heb jij echt overtuiging dat ik dat gezegd heb? Dan gaan we even terugspoelen in de dialoog. Hè? En ook het erkennen van het gevoel van, oké, dat jij dat ervan gemaakt hebt, of dat jij dat zo ervaren hebt, en dat heeft nu geen leuk gevoel, dat is ook normaal. Nu, weet dat het zeker mijn bedoeling niet was. Hè. Dat zijn zo'n cadeaus. Dat is, ja, dit is gewoon zo, zo belangrijk. Het volgende ook, het leren omdenken. Maar ik heb dat wel voor jullie echt even hier genoteerd. Ik zal dat ook als pdf erbij zetten. Waardoor dat je dat eigenlijk gewoon ook kan afprinten. En dit zou je gewoon ook fysiek met je kind kunnen overlopen. Hè. Omdenken is vooral belangrijk om negatieve of storende gedachten toch te kunnen vertalen naar een realistische of helpende gedachte. Hè. Dat is heel belangrijk, want je gaat zelf weten dat heel snel, dat je van nature heel snel geneigd bent om het naar het negatieve te gaan zien en nog peren extra erbij te zien. En dat gaat effect hebben op heel je emotie of op je emotionele welbevinden. Maar ook dat gaat ervoor zorgen dat je daardoor bepaalde zaken niet gaat doen of volledig gaat blokkeren of weigeren. En dat is bij je kind niet anders. Dus als ze dat nu al leren doen, dan werkt dat heel erg goed. Dat mag ik zoiets ook niet vergeten te zeggen. Dus die lijst, je drukte maar gewoon af. En je mocht je gewoon met uw kind gaan overlopen. Waarom? Stel dat je die ook tegen de ijskast plakt en je er altijd bij haalt en zegt van oké, nu gaan we toch wel eens uw manier van denken, we gaan dat eens onderzoeken, hè. We gaan dat samen doen. Maar als je dat altijd doet en jouw kind weet, dat hangt daar op die plaats, dan gaat hij ook na een tijd dat zelf leren te gaan doen. Want dat is uiteindelijk opnieuw de bedoeling. Jij gaat je kind daar nu in ondersteunen en op een gegeven moment gaat jouw kind dat automatisch op die manier doen. De eerste vraag is, vertel mij luidop wat je juist denkt. Vertel ook waarom dat luidop moet. Luidop denken zorgt er eigenlijk voor dat jouw kind verhoort wat hij zelf aan het zeggen is. Daardoor gaat die innerlijke scheidsrechter wakker worden. Hè. Die scheidsrechter die gaat terug aangaan als jouw kindje terug zijn eigen woorden hoort en terug moet verwerken, gaat de kans veel groter zijn dat er op een bepaald moment dat scheidsrechtertje wakker wordt en zegt van, maar is dat wel waar wat ik hier allemaal aan het denken ben? Dat klopt toch eigenlijk allemaal niet meer. Gewoon door dat luid op te vertellen. Hè? Als dat in het hoofd blijft hangen, gaat het altijd ingewikkelder worden. En dan gaat hij daar ook zelf in gaan geloven. Hè? Want alles wat je denkt, wordt ook echt waar. Ik ga daar in de module voor de kinderen ook wel op in. Ik ga dat met hun ook wel bespreken. Of aan jouw kind dus ook uitleggen. Maar heel belangrijk in dat stukje, kijk nog eens naar die emoties ook. Hè, want bij al die gedachten horen emoties. De les over de emoties, daar zit de leeuw ook in. Dus als je niet weet wat de leeuw is, dan kun je beter naar die les ook nog eens gaan kijken. En heel belangrijk is eerst die L en die E. En dat doe je allemaal in dat eerste stukje. Laat jouw kind zoveel mogelijk vertellen zonder te onderbreken, zonder te willen gaan oplossen al in dat stukje. Maar laat jouw kind gewoon ventileren, vertellen. En als er woordjes bij zitten dat je denkt, ah ja, dat is wel belangrijk, ga dat eens herhalen. Stel dat hij in halve zinnen begint te spreken en je denkt, oei, dat is heel belangrijk, doe dan de papegaaien drukken. Maar eerst laat dat even, laat dat eruit. Hè. Eventueel schrijf de dingen op, hè, als je denkt, ik mag dat niet vergeten. Nu, het belangrijkste is dat jouw kind de ruimte krijgt om al die ingewikkelde gedachten er eens uit te smijten. En alles wat hij daarbij voelt, ook even gewoon dat kan zakken daardoor. Nu, als laatste stap is dus de O. Hè. Dan ga je je kind helpen eigenlijk met oplossingen te bedenken hoe dat hij dan met al die gedachten kan omgaan. Zie dat die O niet te vroeg in het begin komt. Hè. Die mag echt, eigenlijk mag die pas komen als jouw kind echt helemaal uitgepraat is. Dus dat er zo'n moment komt dat hem die is zo van, ja, het is eruit. Hè. Dan ga je verder. Hè. Klopt het wat dat je denkt? Hè? Is dat nu eens 100% waar? Ben je daar nu eens helemaal zeker van? Stel dat jouw kind zegt, ze gaan me niet leuk vinden. Hè? En ze gaan me niet leuk vinden, dat ze dan dat eerste waarom, dat hij dat allemaal denkt en bla 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 vertelt. Oké. Dus, ze gaan je niet leuk vinden. Hè? Dat is hetgeen dat je denkt. Is dat echt waar? Is dat, weet je dat nu al 100% zeker? Hè? Waar zijn de feiten en vanaf waar ga je dat gaan interpreteren? Oké, en dat is dan weer het moment dat je kind daarover moet kunnen nadenken. Dus geef je kind even ruimte en dat je eventueel kan helpen. Hè? Bijvoorbeeld door zelf naar het volgende vraagje te gaan en te zeggen van, is dat alles anders gelopen? Hè? Weet je nog toen dat jij op de Giro, ik weet niet of dat wel een goed voorbeeld is, want niet alle hoogsensitieve kindjes gaan graag naar de Giro, maar stel nu, weet je dan hoe bang dat je toen was en dat ze jou ook niet leuk gingen vinden en dat was een nieuwe groep en jij dacht ook dat je geen vrienden ging maken, weet je dan nog toen? Ja. En nu, hoe is dat nu? Ja, ik heb keiveel vrienden nu op de Giro, ik ga daar keigraag naartoe, oké, dus kijk, het kan wel anders zijn, het kan zijn dat je dat denkt, maar dat dat absoluut niet zo gaat uitkomen. Hè? En dan uw volgende stap is, uw volgende vraag is, wat zou jou beter helpen om te denken? Hè? Wat zou realistischer zijn, als soms al moeilijk wordt, maar wat zou er helpen? Wat zou nu eens, als je dat denkt, dat zou je helpen bijvoorbeeld om die nieuwe groep binnen te stappen? Zoek even mee met jouw kind. Hè? Zou het bijvoorbeeld kunnen helpen dat je zegt van, goh, ik vind dit super spannend, maar het gaat me wel lukken, want het is bij de Giro toen ook gelukt. Zou dat al beter helpen dan heel de tijd te denken, ik kan het niet, het gaat niet lukken, ik ga geen vrienden maken. Hè? Ja, dat zou meer, en is dat dan ook waar? Waarom zeg ik hier altijd realistisch? Heel veel ouders hebben de neiging om te gaan super positief zijn over iets. Bijvoorbeeld dat je zegt, ik ga wel vrienden maken, of het gaat wel leuk zijn. Geef geen garanties, want het kan nog altijd zijn dat het een dikke tegenvaller is. Hè? Maar het wordt alleen maar erger met negatieve gedachten. Dus je kunt beter starten met helpende gedachten. Dus een helpende gedachte is een realistische gedachte. Namelijk, dat kan wel eens zijn dat dat een maandje of twee duurt eer dat je iedereen wel leert kennen in die groep. Maar dat betekent niet dat je geen vrienden gaat kunnen maken. Hè? Maar dat heeft misschien wat tijd nodig. Bijvoorbeeld. een goede vraag die goed helpt, vooral in deze oefening, dat ze waarschijnlijk gaan meenemen, ook naar school of naar zo'n hobby, is de vraag te stellen, wat denk jij dat ik of jouw moeke of jouw papa of jouw juffrouw, en pakt iemand waar dat ze echt, die ze zo'n beetje verafgoden, hè, waar dat ze zo'n goede klik mee hebben, stel dat jij dat tegen die persoon zegt, wat zou die dan tegen jou zeggen? Ja, die zou ook tegen mij zeggen dat dat wel gaat lukken en dat ik kei toffe ben en dat ik zeker wel vriendjes ga kunnen maken. Ah, oké, voilà. Een hele goeie trouwens om mee naar school te nemen. Hè. Als ze die reflex kunnen maken van, wat zou mijn mama nu op dit moment tegen mij zeggen? Dat helpt heel erg goed. Maar de laatste vraag is de vraag die heel belangrijk ook is om het af te ronden, om verder te kunnen eigenlijk in die realiteit is, oké, wat heb jij nu nog nodig? We hebben daarover gepraat. We hadden eerst die gedachte, nu hebben we die gedachte die veel eerlijker en helpender en gewoon realistischer is. Maar gewoon nu, na dit gesprek, wat heb jij nodig? Wat kan ik doen voor u? En dat kan bestaan uit van alles. Doe enkele suggesties daar rond. Bijvoorbeeld, heb jij een dikke knuffel nodig? Zullen we samen pannenkoeken pakken? Wil jij gewoon graag eens naar moeke bellen? Hè? Misschien heeft ze gezegd, ja, mijn moeke zou dit wel. Misschien heb je het wel, hè, doet dat door de moeke eens te horen. Of heb je bijvoorbeeld graag dat ik in deze situatie eens naar die leiding bel en eens vraag of dat je en de leiding vertelt dat je toch wel heel wat zenuwen voor hebt, zodat je dat, we, hè, dat ze er rekening mee kunnen houden. Wat wil je dat ik doe? Hè? Of wat wil je zelf doen? Wat heb je nodig? Dat is ook weer zo'n heilige vraag in het stukje wat kinderen later of gaan ook zelf gaan leren vragen. Dat is voor mij ongeveer, denk ik, de belangrijkste vraag om in evenwicht te blijven. Om constant aan mezelf, als ik voel dat ik uit evenwicht ga, om die vraag ook aan mezelf te stellen. Van, hey, wow. Wat heb ik eigenlijk nodig? Wat heb ik nu nodig? Want ik voel mij gewoon langs alle kanten wegschuiven. Wat heb ik nu nodig? Is dat rust? Is dat bevestiging? Is dat een knuffel? Is dat eens benen? Is dat eens bellen met mijn beste vriendin? Is dat de muziek opzetten en een kaart aansluiten? Dat doet er ook allemaal niet toe. Maar het is pas, je kunt pas gaan handelen als jij voelt dat je die vraag op tijd kunt stellen en er ook naar kunt handelen. En als ouder kan je hier nog een heel belangrijke functie in hebben. Namelijk, je kind moet niet alles zelf gaan oplossen. Dit is zowel iets waarin je ook nog wel altijd kan aangeven van, ik wil jou hier echt wel mee in ondersteunen. Dus ik wil nu wel mee zorgen voor hetgeen dat we nu bedenken. Die knuffel, tijd nemen, mijn werk aan de kant leggen voor jou. Nu nog even toch mee naar dat filmpje te kijken. In plaats van dat je er alleen naar kijkt. Noem maar op. Ja? Dat is super waardevol. Voilà. Oh, ik ben zo blij met deze les. Oh, dit kan enorm hard het verschil maken. Voor nu. Voor later. Maar ook voor jezelf. Dus druk gerust die PDF af. Zodat jij... Ja, dat is soort als een heilig gegeven meeneemt in de reis van die jouw kind aan het maken is in het ontdekken en hanteren van zijn hoogsensitiviteit of haar hoogsensitiviteit. Heel veel succes ermee. En geef jezelf hier ook nog groeitijd in. Ja? Ik hoop dat ik het duidelijk genoeg heb benadrukt. Hoeveel jaren ik hier al mee bezig ben en dat we nu, en dat is ook logisch na de ontwikkeling van je kind toe, dat we nu pas dat de kwartjes echt aan het vallen zijn bij Tuur en dat ik zie dat jij zelf die linken begint te leggen, dat ik niet altijd die vragen niet meer moet stellen, maar het is het wel waard geweest en het helpt hem enorm hard en betekent dat ik dat altijd heb gedaan? Nee, want dit vraagt wel wat tijd. En dit vraagt ook gewoon evenwicht bij jezelf. Hè? Vandaar dat ik ook altijd hamer op hoogsensitief opvoeden kan alleen maar goed helpen of werken wanneer je als hoogsensitieve volwassene ook helemaal doorhebt hoe je hoogsensitiviteit meespeelt in dit hele verhaal en hoe goed dat jij in evenwicht kan blijven. Vandaar dat er ook gewoon een heel ander traject is voor volwassenen. Maar geef uzelf groei tijd in dit. En het is nooit te laat om dit te gaan doen. Dus hoe oud jouw kind ook is, het is nooit te laat om dit te gaan doen. Ook nooit te vroeg om dit te gaan doen. Dus hier staat ook geen leeftijd op. Je gaat wel wat moeten vertalen natuurlijk vanaf de leeftijd van je kind. Maar, en dit is ook wel iets waar dat, ja, ik zeg niet zomaar dat er dingen op de ijskast moeten geplakt worden, want af en toe heb je die reminder ook gewoon zelf nodig van, ah ja, dat kan ik doen, of ah ja, dat kan ik doen. En dan nog, vergeef het jezelf als je zelf een hele zware dag hebt gehad en ja, dat je de dingen vergeten waart of dat je er gewoon geen energie voor hebt. En durf dan ook, mocht je nog een partner hebben, dus dat er een aanwezige ouder ook nog in de buurt is, geef die fakkel ook over als het bij u te hoog zit. Vraag dan, van, kan jij die lijst eens met hem of haar bekijken? Of kan jij ermee voor zorgen dat die gedachten geparkeerd geraken voor het slapen? Want dat gaat helpen. Dus je hoeft het ook niet, in zo'n situatie hoeft het ook niet alleen te doen. Hè? Doe het gewoon samen, als die mogelijkheid er is. En anders hoop ik gewoon dat ik voor jouw tweede deel mag zorgen in de geruststelling en in het helpen daarvan. Heel veel liefs. En laat me zeker weten wat je van deze les vond.